Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Naïef, voorloper op het gebied van echte goede verzorging voor jou en je baby. Naïef maakt producten van natuurlijke ingrediënten en zonder microplastic. Voor meer informatie ga je naar naïefcare.com. Ook leuk, want wij mogen een kortingscode aanbieden van 25% korting op je aankoop, namelijk 24/7 met het cijfer 25 achter. Deze code delen we ook nog via de bio van deze aflevering en via Instagram. Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, onderneemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van 24/7. Vandaag kan ik eigenlijk niet zeggen bij ons zit in de studio, want wij zitten in haar studio, allee, in haar living. Welkom, Eva. Wij zitten bij Eva Tuitelaars. Hallo. En ja, wij zijn eigenlijk naar u thuis gekomen, omdat jij zit nog met een jong kindje, 8 maanden, Ruby. Hij hangt nu aan u. Aan uw lijf. En dat is natuurlijk niet zo...
Dat is zo kei-plastisch.
Allee, in een draagzak, ik zal dat zo zeggen. En dat was natuurlijk niet zo evident om helemaal tot in West-Vlaanderen te komen. Dus wij komen met alle plezier naar u voor een babbeltje.
Naar de Kempen.
Naar de Kempen. Voor Sarah was het eigenlijk niet zo ver. Nee. Dus dat kwam ook weer goed uit. Nee. Eva, jij bent mama van 3 zoontjes. Helder, Moses en Rui. Jij bent getrouwd met Christophe. En ik denk dat de meeste mensen u wel kennen van uw Instagram-profiel, waar jij heel open en eerlijk bijna alles deelt over het moederschap en wat er allemaal bij komt kijken.
Ja, dat klopt.
En dat mensen dat echt wel appreciëren. Hoe is het voor de moment met u?
Rui is een beetje ziek. Dus daarom hangt hij nu ook op mij, want het is een beetje een lastige dag. Lastige dagen. En dan voelde al direct dat 3 kindjes is dan ineens ook heel veel als er eentje ziek is. Je kunt niet volle focus op 1 kindje dan. Nu heb je de microfoon gezien en hij wil die opeten, denk ik. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Hè. De kindjes zijn over het algemeen wel gezond en gelukkig. En dan voel ik me ook goed.
Dat is het belangrijkste.
Dat klinkt herkenbaar. Gezonde kindjes en happy kindjes is meestal een happy mama.
Ja, dat is waar.
Denk ik.
Daar hangt echt zo uw gemoed van af. Mm-hmm.
Ja, dat overkomt ook u ineens. Zo van, je kind is ziek en dat is direct mega prioriteit. Hè, want je kunt niet anders dan daarvoor te zorgen. En dat kan dan niet naar de crèche of niet naar school. Dan moet alles wijken. Hè. Hey, Ruby? Je ziet hem zien. We gaan eens even terug. Dus Helder is nu 6 jaar.
Ja.
Dat was niet zo evident, want die is geboren met een hartafwijking.
Ja.
Dat was toch een vrij moeilijke periode, denk ik, in het begin.
Ja, ook omdat wij dat niet wisten op voorhand. Dus tijdens de zwangerschap leek alles normaal. En dan was het zo dag 5 na de bevalling dat de kinderarts nog eens langskwam voor zo de laatste check voordat je naar huis mocht. En die bleef zo heel lang luisteren naar zijn hartje en zo in zijn liesjes voelen. En ja, dat is ook zo weer gek. Als mama voelde direct van dat klopt hier niet.
Ik kreeg koude rilling.
Ja, je voelt die spanning zo stijgen. En je durft op het eerste moment, ik durf ook niet vragen van ja, is er iets? Maar aan de tijd... merkte dat die sfeer zo wel verandert en vraagde dat toch. En dan was het eerst ook nog niet zo erg. Ja, ze hoorden een ruisje. En hij had niet zoveel pols in zijn liezen, wat wel een beetje eng klinkt. En vanaf toen is zo die rollercoaster begonnen, want dan moest de cardioloog opgeroepen worden en... Die zag dan via de echo dat niet goed was. Dat hij een vernauwing van de ader, van de aorta, die uit het hartje loopt, wat gevaarlijk is en wat hem sowieso in de problemen had gebracht na een aantal weken. Dus dat is wel een van de meest gemiste hartafwijkingen. En dus wij zijn super dankbaar dat ze dat hebben gezien. Ja. Dat is ook iets dat ze wel kunnen herstellen. Maar ja, als je zo net mama bent geworden en je kindje moet geopereerd worden en je belandt zo ineens op neonatale terwijl je naar huis ging gaan, ja. Dat was zo... Ja, dat heeft ons ook echt als ouders wel getraumatiseerd. En dat wisten wij toen nog niet, maar Helder is dan ook nog eens een heel gevoelig kind. Dus die heeft ook al die ervaringen en al die ingrepen en zo. Ja, voor hem was dat ook heel impactvol en, ja. En traumatiserend. Dus dat, maar na een tijd mochten wij dan... Heeft hij die hartoperatie gehad en mochten wij naar huis. Maar dan, ja, dan merkte we al snel dat niet dan ineens allemaal goed was. Want dan begon hij heel veel te huilen. En dan,
Hoe oud was hij dat hij die operatie heeft gekregen?
Ja, hij was 5 dagen oud toen dat werd vastgesteld. Maar het was zomer. Het was zo net moederdag, zo dat weekend, dat verlengd weekend. En dan zijn er blijkbaar ook veel chirurgen op reis en zo. Dus wij moesten een week wachten op die operatie.
Dat is toch ook een lange week dan?
Ja, want je weet, zo, die operatie is nodig. Maar je hebt daar tegelijk heel veel schrik voor, want ja, dat is aan zo'n hartje opereren. Dus dat waren zo heel bange dagen. Wat Helder waarschijnlijk ook dan nog eens gevoeld heeft van ons, dat wij daar zo als angstige ouders bij zaten. En ja, daarna is dat dan ook nog een week herstel. Ook zo van verschillende ziekenhuizen. Dus ja, dat was een heel intense, heftige periode. Zo die maand augustus hebben wij dan in het ziekenhuis doorgebracht. En ik weet nog dat het zo heel warm was. Maar op die neonatalen is het altijd warm. En ja, we hebben dan 3 weken op zo'n klein kamertje geleefd. Ja. Rond dat bedje van Helder.
Ja. Ja, dat is inderdaad geen leuke start voor een eerste kindje. Allee, sowieso niet, maar zeker met een eerste kindje. Dan weet je sowieso al niet goed hoe en wat.
Nee, want dat is het zo. Ik wist ook eigenlijk nog niet zo heel veel van dat ouderschap. Hè. Je hebt zo wel een idee op voorhand van hoe dat je het gaat aanpakken en zo. Maar dat scenario zit daar al niet tussen ten eerste. En ja, heel veel dingen merkte pas aldoende van hoe die kindjes echt in elkaar zitten en wat dat die nodig hebben. Ik wist dat eigenlijk allemaal niet voor ik mama werd. Ik heb dat zo wel wat moeten ontdekken. En ja, bij je eerste is dat dan nog veel meer zo vallen en opstaan. Dus ik denk dat Mozes, wat dat betreft, heeft je veel geluk dat hij zo als tweede en hij dan als derde komt, omdat je zo sommige dingen vanaf het begin dan ineens al wel goed kunt doen.
Ja.
Je ervaart dat anders, denk ik. Ja. Je hebt het al een keer meegemaakt en je staat iets steviger in je schoenen, denk ik.
Je durft meer je gevoel volgen. Ja.
Ja. Ja, want was dat uw idee sowieso al? Want jij zei... thuisgebleven als mama en je hebt eigenlijk je professionele activiteit even on hold gezet. Was dat sowieso het plan of is dat omdat Helder heel veel zorg nodig had, dat eigenlijk zo is gegroeid dat je zegt van ja, ik ga mij daar voor 100% op focussen en de rest moet maar even wachten?
Ja, ik was eigenlijk nog niet zo lang daarvoor freelancer geworden en dat was zeker niet de bedoeling dat ik fulltime ging moederen, zal ik zeggen, want en we hadden zo'n heel opvangschema in elkaar geknutseld dat mijn ouders, Christophe zijn ouders, dat hij zo daar naartoe zou kunnen gaan. En dat ik wel 1 dag in de week zou doen en mijn man ook. Dus dat wilden we ook wel al op voorhand. Maar ja, dan bleek die inderdaad heel veel te huilen. En ik kon dat ook gewoon ineens niet meer. Ik kon die niet naar iemand anders brengen. Zeker niet als ik wist dat hij dan nog meer zou huilen daar. Ik heb dat is zo gegroeid dat wij die dan uiteindelijk niet brachten. En dan na een tijd worden zo weken, maanden en maanden worden jaren. En om een duur zit hij 6 jaar thuis met ondertussen 3 kinderen.
Het kan snel keren. Ja, lijkt me ook wel erg logisch. Mm-hmm. Als je zo'n gevoelig kind hebt, dat je daar wel echt naar organiseert of zo. Allee.
Ja. Want dat denk ik ook zo, hè, want er wordt nu ook van alles zo gezegd over de kinderopvang en zo. Maar ik denk, veel hangt ook af van het kind zelf, van wat dat die aan kan. Hè. Voor het ene kind die kan veel meer prikkels verwerken dan een ander kind. Of bij Helder, ja, die verbinding, die hechting, tijdens die eerste weken heeft hij heel hard onder druk gestaan en heeft zich ook heel vaak onveilig gevoeld en zo. En dan moet het ook hersteld worden. En als je die dan weer zo naar een andere plaats gaat brengen, waar dat hij ook de mensen nog niet direct kent en vertrouwt, had dat voor hem ook niet zo'n goed idee geweest. Dus ik ben wel blij dat we dan daarin ons gevoel wel gevolgd zijn. Want dat was sowieso ook geen evidente keuze. Want ja, ik heb mijn werk wel echt on hold moeten zetten. En Christophe heeft ook stappen gezet om meer thuis te kunnen zijn. Want die werkte eerst nog op de krant. En dan heeft hij daar ook, denk ik, een soort loopbaanonderbreking genomen. Na een paar maanden, omdat ik er gewoon aan onderdoor ging. Omdat ik zat altijd alleen thuis met mijn huilend kind. En dan heeft hij ervoor gezorgd dat hem zo ook meer erbij kon zijn. En na een tijd ben ik mij dan terug beter gaan voelen. En is hij zelfstandig geworden en is dat ook beter beginnen gaan en zo. En daardoor zitten wij nu in deze situatie dat wij ook wel thuis kunnen blijven. Maar dat is, ik besef ook altijd wel dat dat een heel geprivilegieerde... Ja. Amai, ja.
Een luxe situatie.
Iedereen kan die keuze maken. Maar ik ben dus wel heel dankbaar dat kon. Dat wil niet zeggen dat dat een gemakkelijke keuze is of dat ik dat altijd
dat wordt
zo tof
snel
vind.
Gezegd,
ja.
Hè?
Ja. Ja, het is vermoeiend, want jij bent ook...
Ik ben ook... ik heb ondertussen ook gewoon iemand thuis extra, omdat ik denk 2 dagen in de week. 2 dagen. En dat is gewoon ook nodig. En ik had geen huilbaby, dus ik kan me echt levendig voorstellen dat als je die eerste maanden... Zelf, je bent ook gewoon net bevallen. Je hebt gewoon fysiek ook niet alles terug. Ja, mentaal, dat is allemaal nieuw. Nee. Dus ik kan me echt wel... En ik vind het chic dat Christophe dan ook gewoon die stap wel neemt om iets meer thuis te zijn.
Ja, en dat zijn werkgever daar eigenlijk ook wel direct akkoord mee was. Dat niet zo was van, nee, jij bent de man en die moet dan...
Dat is toch wel een positieve evolutie, hè, denk ik, dat wat wel aan het gebeuren is. Ondertussen is Ruby uw kabel van uw hoofdtelefoon aan het opeten.
Sorry, geluidsmaken.
Heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat je een beetje schrik had voor een tweede kind, die ervaring? Of wist je van het is niet erfelijk?
We hebben dat niet laten onderzoeken, maar de kans was wel heel groot dat dat pech was, hadden ze ons gezegd. Je hebt dat zo. Hè. Op voorhand hebben ze altijd zo wel wat een gevoel van of je meer dan één kindje wilt, denk ik. Dus in mijn geval, wij waren aan kindjes begonnen. En ik had van tevoren wel heel hard dat idee. Dus voor Helder had ik wel zo die schrik van oei, wat is dat niet gezond is en zo. Dus ik had daar wel bij stilgestaan. Maar toen dat dan ook bij Helder bleek dat hij niet helemaal gezond was, hebben wij dat ook meegemaakt. En ook wel gezien van, want dat ook een beetje wel zo een zorgenkindje nadien en zo, dat ook allemaal wel gaat. En wij zijn eigenlijk heel hoopvol begonnen dan voor een tweede. En ik had veel minder schrik eigenlijk ook tijdens die zwangerschap, omdat ik zo dacht van, wat is de kans dat dat nog eens gebeurt?
Ik snap dat echt helemaal. Voor mij is dat nu andersom. Omdat als eerste eigenlijk niks had en nu met tweede heb ik zoiets van, wat als er iets gebeurt, dan cru gesteld ontneem ik eigenlijk ook een beetje de vrijheid van een eerste. Dus ik snap volledig wat je bedoelt als je het andersom elke
meer. Ja, en bij het derde had ik...
Ja, springt er een kat op tafel.
Sorry.
Die komt.
Mag niet vloeken, zeker.
God.
Oké.
Ja, ik had dat bij het derde dus ook bij hem dan ook weer. Omdat dat dan... Mozes was dan ook goed gegaan en je hebt dan al 2 kindjes. En eigenlijk ga je het zo terug wel heel goed. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad zo die schrik dat je dat zo op het spel zet. Door er nog eentje te willen. Ja. En mijn vroedvrouw zei ook dat dat echt wel heel herkenbaar was voor veel mama's. Ja.
Ik voel die herkenbaarheid totaal niet. Ik had er nu toevallig met iemand over en die is iets ouder dan ons. En die zei dat ook wel. Maar als ik dat zo met anderen... Of ik had er met ons papa over en dan zei die zo van... Allee, Sarah, waar zit jij nu mee in je hoofd? En dan denk ik, de kleine nu heeft eigenlijk alles wat dat hem wilt. En stel dat er iets mis is of misgaat of weet ik veel wat, of er gaat iets mis met mij. Dan moet je zonder een mama voort. Of, maar ja, nu, dat is wel
gestabiliseerd. Zij er moeten niet aan denken.
Nee, ik weet het, maar dat is, zo, dat is waarschijnlijk die hormonen of zo. Okay? Ja. Maar,
ja, ik had die gedachte ook wel heel hard.
Ja, maar voilà. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
Ja.
Hè?
Ja.
En bij 3 stopt je ook, of niet?
Ja. 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 3 keizersneden is voor mij ook echt genoeg.
Ja, dat is vrij pittig, denk ik wel. Amai. Ja.
Zeggen ze ook niet, vanaf dat je 1 keizersnede hebt gehad, dat je ook een... Dat dat eigenlijk altijd aan een keizersnede moet zijn, of niet per se?
Nee, ik dacht dat eerst ook, maar blijkbaar mogen na 1 keizersnede nog altijd natuurlijk bevallen. Want ik heb dat ook geprobeerd bij Mozes, maar dat is dan ook wel niet gelukt. Want ik kreeg maar geen ontsluiting en dan is dat dus last minute eigenlijk ook weer een keizersnede geworden. En vanaf 2 is het wel, denk ik, sowieso een keizersnede. Ah, ja. Want dan is dat litteken al... 2 keer open, also, al die laagjes.
Dat is terug de kat.
Bubi, ga eens in de kast zitten.
Oh, het is oké. Okay. Het is hier leven in huis. Ik wou iets vragen en ik ben even mijn draad kwijt nu door de kat. Wow, ik ga gewoon even iets anders vragen. Je hebt ook altijd heel openlijk gedeeld dat Helder niet naar, denk ik, niet naar de kleuterschool is geweest. Of toch niet vaak.
Omdat nee, veel
hij dat
minder.
Ja, omdat hij dat ook aangaf dat dat misschien nog te vroeg was.
Ja. Of, ja.
Is dat ook door wat hij mee meegemaakt, denk je? Dat die,
ik denk dat dat sowieso wel... En je weet dat uiteindelijk niet. Hè. Wat is nu trauma? Wat is karakter? Wat is... Ja. Also ook... De school zelf, hè, hoe afgestemd is die op uw kind? Want wij hebben wel geprobeerd op 2,5 dat Helder dan zou starten. En dat was dan een school in de buurt van waar wij woonden, waar wij op zich wel een goed gevoel bij hadden. Maar na een halve dag, en dat klinkt heel vroeg, maar haalden wij Helder op. En dat was, die was zelfs in slaap gevallen op de middag, omdat hij gewoon in shutdown is gegaan. Omdat hij dat niet aankon. Die heeft bijna heel de tijd gehuild ook. En dan is dat gewoon te veel geworden. Dan is hij gewoon volledig dichtgeklapt. En dan hebben we ook wel direct beslist van... Oké, hij gaat niet terug nu. Maar die klas was ook redelijk groot. En zijn trauma werd denk ik ook weer getriggerd van wij die dan weggingen. En die had daar ook nog niet zo heel veel in kunnen oefenen. Hè, want hij is ook niet naar de crash geweest en zo. En toen hadden wij ook nog geen... Want hij heeft ook, uiteindelijk zijn wij traumatherapie ook met hem gaan volgen. En dat heeft ook nog wel veel geholpen. En wij zijn dan wel op zoek gegaan naar een ander schooltje dat kleiner was. En dat hebben we dan ook gevonden. Maar ik denk dat je dan ondertussen 4 was dat hem daar gestart is. Met af en toe een halve dag.
Ja.
En dat is ook wel niet zo gemakkelijk, want eens dat je zo terug in dat systeem stapt, wordt er wel altijd zo aan je mouw getrokken van... ja, maar hij kan het toch. Of dat is in het begin altijd zo. Of ze moeten eraan wennen. Maar wij hebben daar wel altijd proberen ook zo een heel traag tempo in te doen, omdat dat kon ook. Ja, ik was toch thuis bij Mozes dan ondertussen. En omdat voor Helder dat dat zo positief mogelijk was, omdat hij al die minder goede ervaringen in zijn rugzak had zitten, bij wijze van spreken. En op 5 jaar is dan in België leerplichtig. En aangezien hij dan in school ingeschreven was, moest hij wel heel veel beginnen gaan. En dat was eigenlijk nog wel moeilijk. Dus we hebben dat ook niet altijd gedaan. En dan krijg je wel zo een duur telefoon van het CLB en dan wordt je schooltoelagen en zo afgepakt. Maar ondertussen zit hij in het eerste leerjaar en nu gaat hem echt wel voltijds. Okay. En brengen wij een briefje binnen als hem toch eens ziek is of zo.
Ja.
En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat we het zo hebben aangepakt. Want voor ons het is een bijzonder kind. En, mm-hmm. Nu gaat het. Dus
ja. Okay.
Wij zijn blij.
Ik vind dat een moedige beslissing. Omdat... toch op je gevoel te doen, alleen jullie gevoel te doen. Want het is gelijk dat je zegt, op den duur krijg je telefoon van het CLB, want ja, het past niet in het plaatje hoe dat het eigenlijk zou moeten, zo gezegd moeten, want ik sluit me daar ook niet altijd even hard bij aan, bij al die dingen, maar ik vind dat echt een moedige beslissing om dat toch gewoon op tempo van het kindje te doen.
Ja. Het gaat ook, also, de ene juf gaat dan ook zeggen van... ga je ook sneller het gevoel geven van... het hoort zo, mm-hmm. en brengt hem nu maar. Terwijl, we hebben ook wel juffen gekend die daar echt wel voor open stonden, mm-hmm. En die dat ook wel zagen gewoon aan Hilder, van oké, okay, het is wel wat veel. Maar je hebt dan nog aan, je zou bijvoorbeeld koptelefoons of zo kunnen gebruiken in de klas, ja. als het wat moeilijk gaat en zo. Maar ja, ik was toch thuis, dus we hebben dat en, dan zo gedaan.
Merkte mee Moses, is dat een heel ander kind op dat vlak? Ging je wel vlotter naar het kleuterschooltje en
ja.
dat wel?
Ja, Hilder zat dan uiteindelijk in een school waar de leeftijden gemengd waren. En dan kon Moses, daardoor is hij wel op 3 jaar al een paar keer mee geweest, omdat hij dan in dezelfde klas zat als Hilder. Dus dat vonden ze eigenlijk allebei wel leuk. Maar in de namiddag moesten ze daar slapen, de kleintjes. En Moses die sliep echt niet meer, thuis ook niet. Dus dan hebben wij die ook altijd echt maar halve dagen laten gaan, want dat doet je dat. Dat zorgde er dan voor dat hij s'avonds pas om 10 uur in zijn bed lag.
Oh, lange dagen. Ja.
Dat kwam ik ook niet aan. Nee. Dus Moses hebben we het ook wel wat trager aangepakt, maar die kan inderdaad, die is zo... Die is op een andere manier gevoelig, maar inderdaad, ik denk zo wel wat weerbaarder, omdat hij ook niet zoveel negatieve dingen heeft meegemaakt. En die is nu 4 jaar en zit nu ook bijvoorbeeld heel de dag op school en dat gaat wel. Ja.
Heb je de ervaringen met die traumatoloog, zeg ik het juist?
Dat is een psychologe. We hebben EMDR-therapie gevolgd.
Ah, ja, ah,
dat is iets
dat
wat ze bij sporters
ja.
ook...
dat ken ik inderdaad. Alleen niet van mezelf. Van zijn hart. Maar oké.
Okay. Ja. Dus en, dat is echt zo die... we hebben het geboorteverhaal. Also alles wat er gebeurd is nadien met die operatie en zo, hebben wij verteld. Samen met de psychologen hebben wij dat verhaal eigenlijk... in een verhaal geschreven. En dan was er een sessie dat wij daarvoor hebben gelezen aan Hilder. En hij had dan zo trillertjes vast, want zo met EMDR is dat zo die rapid eye movement. Ja. Maar bij kindjes doen ze dat met trillertjes, omdat dat ook zo... Die golven doen dan iets in je hersenen. En dan tegelijk, als je dan dat verhaal hoort, kunnen... Ja, ik kan het niet helemaal juist uitleggen, maar je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat de negatieve lading van een... minder goede herinnering weggaat, maar de herinnering blijft uiteraard. En ja, voor zo'n kind kun je zeggen, die heeft dat niet echt bewust meegemaakt, maar dat lijf heeft dat wel opgeslagen en die heeft dat wel gewoon meegemaakt. Dus we hebben daar dan woorden aan gegeven en ineens proberen die lading daar wat af te nemen. En naar ons gevoel heeft dat geholpen.
Ja, want, dat wou ik juist vragen. Ja,
want je vond afscheid nemen altijd heel moeilijk. Dat is nu nog altijd niet zijn favoriete bezigheid, want als Christophe zo naar de bakker gaat, dan lijkt dat alsof hij zo 3 maanden op reis gaat. Zo wordt er dan afscheid genomen door Hilder. Dan blijft hij hier zo tot op de oprit roepen van je bent de liefste papa van de wereld. En tot straks en kom terug. En zo. Ja, zo veel drama zit er zo bij altijd.
Klinkt wel mega schattig.
Maar mij ook altijd... Want ik weet nog toen ik u een paar jaar geleden begon te volgen op Instagram, wat mij direct opviel... En waar ik zo stiekem soms wat jaloers op ben, is dat jullie altijd samen sliepen, als gezin. Of alleen toch, of zeker de kinderen mee in bed. En dan, of, is dat nu nog zo? Maar dat is, ik vind dat ook super. Bijvoorbeeld, Wolf was vorige week wel ziek en dan kruip je ook altijd bij mij. En oké, ik slaap dan altijd wat minder goed, maar ik vind dat wel super gezellig. Is dat puur voor de gezelligheid dat jullie dat hebben gedaan? Van we gaan met z'n allen op één matras liggen?
Of, ja, dat, als baby, zo bij Hilder was dat dan ook het soort van oké, nu is hem eindelijk thuis, nu mag je hem niet meer ver van mij wijken. En ja, die had dat naar mijn gevoel ook wel echt zo nodig, zo mij te voelen. En als je daar dan als baby ook mee begint en die worden groter, dan na een tijd kunnen die zelf ook zeggen van ja, nu moeten mij ook niet meer in een ander bed gaan leggen. En die genieten daar zelf ook wel van. Maar het is inderdaad... Zoals gezegd, je slaapt daar zelf wel minder vast door of je krijgt alles een stamp. Dus ja, want ik lig nu op deze moment tussen dan de baby en Moses ligt bij mij aan de andere kant. En op deze moment ligt Christophe dan wel in de andere kamer waar Hilder ligt, maar die liggen dan niet samen, niet meer in bed. Dus er is al... Die revolutie.
Er is geen Christophe slapen momenteel dan ook niet samen.
Nee. Want in ons vorige appartement sliepen wij wel zo inderdaad zo met 5 of toen ook een tijd met 4 op 1 kamer. Maar op zich, als je dan ook daardoor misschien elkaar ook weer meer wakker maakt, omdat het ene kind beter slaapt dan het andere, vind ik dat ook niet erg om niet met mijn partner in hetzelfde bed te slapen. Onze avonden zo samen vinden wij belangrijker dan echt samen slapen, want je bent toch aan het slapen, dus dat is nu niet. En wij zijn echt, ik denk dat er weinig koppels zoveel samen zijn als wij, omdat die hier ook thuis werkt meestal. En ik verwar zijn aanwezigheid soms ook wel eens met beschikbaarheid. Dus dan duw ik geregeld dat ik die baby in zijn handen als ik iets moet doen. Of de kinderen van school ga halen, dan is dat zo van, ja, dat is wel gemakkelijker als hij even op de baby let. En dan, ja, terwijl ja, die is eigenlijk wel aan het werken. Maar.
Ja, maar je moet die eens volgen op Instagram. Ik zie dat zo vaak, dat hij zo scenario's aan het schrijven is, terwijl hij het zo helder aan zijn nek hangt en Mozes aan zijn broek trekt en Ruby eet hem dan in zijn armen. Hey, dat is zo van, amai. Ja, maar kijk, zie, als het marcheert.
Ja. Ik was ook al aan het denken, dan moet je toch echt gewoon met 5 een mega groot bed hebben.
Ja, nu heb ik een bed van 2 meter op 2, wat ineens heel ruim is, want ik kom van een bed van 1,80. Maar wij hadden altijd, als we met 4 of met 5 samen lagen, dan was dat wel op 2 dubbele matrassen.
Oh. Oei, de microfoon kwam tegen zijn hoofdje.
Och, arm.
Ja, een groot bed is altijd aangenaam als je met veel samen slaapt. Ja.
Ik val wel door de man, want ik slaap gewoon met Wout en we hebben een bed van 2 op 2.
Je hebt gewoon veel ruimte nodig.
Dat is gewoon slim, ja.
Allee, wel sinds kort. Maar George wil ook bij ons gewoon niet in bed. Ik denk inderdaad, gelijk dat je zegt, ik had je wel altijd op de kamer met de borstvoeding, maar echt in een apart bedje. Omdat ik mij daar zelf, ik had schrik dat ik iets mis ging doen of dat hij zou onder mij sukkelen of weet ik veel wat. Dus ik heb dat nooit niet gedurfd. En we merken nu ook, die komt ook echt niet rusten bij ons in bed.
Nee. Die is iets anders gewoon. Ja. En dat is goed voor hem. Dus dan,
Ja, maar soms denk ik dan van, komt dit toch eens 5 seconden bij ons liggen.
Ook niet als hij ziek is of zo? Heeft hij die
nodig? Ja, maar dan moet hij echt heel ziek zijn. Gelijk dat in de kerstvakantie een keer geweest is. Maar anders... Nee. Wakker is wakker.
Wakker is wakker.
Spelen dan.
Ja.
Ja, ik denk ook wel dat samenslapen dat ook wel gemakkelijk is, want jij hebt altijd borstvoeding gegeven.
Ja.
Vrij lang ook, denk ik.
Allee, Mozes krijgt zelfs nog borstvoeding. Ik vind dat zelf...
En hoe oud is 4 jaar is Mozes.
Ja. En die gaat dus al naar de kleuterschool en zo. Dat had ik zelf ook nooit gedacht. Want wij zijn ooit eens op reis geweest en dan hebben wij zo'n mama tegengekomen die een kindje dat net kon, van 2 jaar ongeveer, denk ik. En die begon ook borstvoeding te geven, waar wij bij zaten. En ik moet zeggen dat ik zelf ook zo heel hard schrok van dat beeld. En achteraf zei Christophe nog van, ja, dat ga je toch niet doen, hè. En ik zo, nee. Maar hier zijn we dan met een 4-jarige. Dus dat groeit ook gewoon zo. Want, en ik denk, uw eigen kind blijft zo uw babytje ook ergens voor u. Al ja, nu dat er effectief een klein babytje bij is, zie ik zelf ook wel hoe groot dat Mozes dan ineens is. Maar we hebben daar nu wel afspraken rond gemaakt dat enkel 's avonds is voor als hij gaat slapen. En dan ben ik op zich ook altijd, als hem zo wat ziek is of zo, dan ben ik wel blij, want dan krijgt hem zo ook sneller wat antistoffen mee en zo. Dus ik zie er ook nog altijd wel heel veel voordelen van in. En ik hoop dat hij vroeg of laat, maar misschien... Ondertussen liefst wat vroeger ook wel zelf gaan aangeven van oké, het is goed geweest.
Ja, maar het is niet bijvoorbeeld dat je hem gaat halen aan school, dat hij bij wijze van spreken nu... Ja, want die dingen zie je soms ook of horen soms ook. Ja. En dan, toen, als ik dat hoorde, dacht ik, dat ga ik echt nooit niet doen. Ik ben ook op 8 maanden gestopt, omdat mijn lichaam ook gewoon wel op was. Maar het is wel goed, denk ik... Los van zonder eigenlijk een eigen mening daarover te geven, maar dat er wel goede afspraken rond zijn, omdat je inderdaad gewoon ook een derde kindje hebt. Nu.
Ja, en met een 4-jarige kunnen echt al babbelen. Want Mozes is altijd veel meer dan Ruby nu ook, merk ik. Is dat echt zo een kindje dat heel veel kwam drinken, ook niet alleen voor voeding. Terwijl ik nu merk, en ook leer dan weer, dat door Ruby zie ik dat er ook kindjes zijn die dat echt gewoon alleen, die alleen melk vraagt als ze hem honger heeft.
En Helder, hoe was hij
Heeft die Helder, die kreeg ik niet meer live aan mijn borst. Omdat, door die operatie en ook denk ik door die intubatie en zo, is dat daarna niet meer gelukt om die zo moedermelk te geven. Ik heb dan wel nog een klein half jaar afgekolfd en moedermelk via flesjes gegeven. Ja.
Ja, wel heel dedicated. Allee, was dat bij u zoiets van, ik wil absoluut geen flessenvoeding geven? Of?
Nee, ik denk ook wel, omdat wij zo op neonatale terechtkomen. En dan, ik denk als mama's daar kiezen voor flessenvoeding, dat die ook wel gesteund worden daarin en zo. Maar ze geven daar ook echt wel mee wat de voordelen zijn van die moedermelk. En dus je leert dan op het moment dat je kind heel ziek is en zo, hoe belangrijk dat is. En dat je op die manier dan zo eigenlijk iets terug kunt doen of iets kunt geven. Dus ik denk dat dat ook wel mee bepaald heeft waarom dat ik daar dan zo dedicated voor was, om dat toch langer dan een maand of zo te geven. Maar ja, de afkolven, dat vroeg ook superveel van mij. En na een tijd was dat ook wel echt op.
Ja.
En ben ik ook op flessenvoeding overgestapt en heb ik mij daar ook totaal niet slecht over gevoeld. Hè, want ik weet dat dat ook perfect is, die samenstelling wat daarin zit en zo. Daar wordt ze ook op groot. Dus, maar zo die dedication dat je zegt, zo, ik heb dat zo altijd wel zo met alles van gehad. Als ik ergens een nieuwe hobby of wil sporten, dan ging ik ook altijd zo 100%. Dus ik denk dat zo met dat ouderschap dan ook weer zo is, dat ik mij daar dan ook zo volledig in gestort heb.
Ja.
En
ik vind dat juist gewoon.
Ja, maar dat is... Ja. Ik weet niet wat dat een bewuste keuze was om dat op Instagram allemaal van bij het begin zo open te delen, maar dat is, als je naar jullie profiel of naar uw profiel ziet, je ziet echt wel... Dat staat echt prioritair in jullie leven. Het ouder zijn, het ouderschap, die kinderen, hoe dat die ook... Soms heel jullie huis op stel te zetten. En dat allemaal oké is. Dat lijkt zo dat jullie dat allemaal kunnen relativeren, kunnen loslaten. En van, we genieten daar ten volle van. Allee, zo komt het toch over. En dat vind ik wel...
Ja, ik probeer altijd zo in mijn achterhoofd te houden van... Ten eerste zo die kinderen ook als volwaardige mensen gewoon te zien. Want dat is zo soms... En zo behandelen wij kindjes nog altijd als kindjes die je zo moet straffen en belonen om goede mensen zo te worden. Terwijl, dat zijn goede mensen. En oké, die doen soms zotte dingen en die zijn heel wild en zo. Maar die zijn wel goed.
Je laat ze eigenlijk een beetje zelf...
Ja, zichzelf zijn en ook zo hun eigen grenzen zo leren aangeven. Want als ik mij nu zo super dominant zou opstellen en eigenlijk zo allemaal regels zou hebben en nee, dat mag niet, en gewoon omdat ik het zeg, dan is dat wel handig, hè, want dan luisteren die beter. Maar als die zo 16 zijn of jonger nog, dan wilde wel dat die ook op een gegeven moment nee durven zeggen als iemand met meer autoriteit of weet ik veel tegen hen zegt van... Doe dit of doe dit niet. Je wilt dat die voor zichzelf leren nadenken. Dus wij proberen daar eigenlijk zoveel mogelijk mee te communiceren. Wij gaan ook wel zeggen van dat iets niet mag en zo, maar dan geven wij ook een uitleg waarom niet. En het is niet dat die dan altijd luisteren, maar ze krijgen wel die uitleg mee. En als ze elkaar echt pijn doen of er is een onveilige situatie, ja, dan gaan we echt wel ervoor zorgen dat ze stoppen. Hè. Dan houden wij die liefdevol tegen of weet ik veel, maar... wat dat betreft probeer ik dat wel ervoor te zorgen dat die zichzelf vooral zo kunnen zijn en leren zijn. En dat die hun emoties leren kennen. En ja, dat vind ik belangrijk.
Ja, je ziet daar gewoon ook heel veel verschillende opinies in. En ik denk dat vroeger iets was dat heel weinig werd toegepast, zo'n manier van ouderschap.
Heeft dat ook niet zo'n naam? Is dat niet gentle? Nee.
Gentle parenting, denk ik dat daar ook wel dat zo wat dat is. Of milde ouderschap.
Ja.
En dat is niet hetzelfde aan geen regels of helemaal niet. Want een kind heeft ook regels en zo nodig om zich veilig te voelen. Maar wel met een milde blik. Niet alleen naar het kind, maar ook naar jezelf. Want ook, ik roep ook wel eens tegen kinderen of want
oef, ik voelde mij al schuldig.
Nee, zeker. Er zijn keiveel situaties of zo. Bij ons is elke ochtend is dat een gedoe om die naar school te krijgen. Dat is, die willen alles liever dan hun boekentas pakken en hun jas aandoen en naar school vertrekken. Dus dan is dat ook mij heel veel gezucht en ben ik ook vaak niet de mama dat ik dan zou willen zijn of zo. Maar ook daarin probeer ik dan zo achteraf ook vaak nog met hen te communiceren. En ik probeer dat ook altijd nog wel te relativeren, want om een duur zo... Je weet, zo, ik heb zo al zo boeken gelezen en weet ik veel. En dan denk je zo van, ja, als ik dat doe, dan verpest ik mijn kind of zo. Maar dat is ook echt niet waar. Bijvoorbeeld Christophe, die zal sneller zijn geduld verliezen. En Helder weet dat ook. Maar Helder zegt ook vlak af tegen mij dat een papa bijvoorbeeld liever ziet dan mij. En als ik er dan zo met hem over praat, dan zegt hij ook zo van, ja, papa is wel vaker boos op mij. En zelfs die zegt achteraf zelfs niet altijd sorry of weet ik veel, maar ik weet dat wel zo. Dus die hebben wel op zich dat vaak genoeg gehoord of zo, om te weten dat die altijd graag gezien worden. Maar dat loopt hier zeker niet altijd volgens de boekjes of volgens de regels dat je zelf zou willen.
Nee. Kan ook niet, denk ik, met drie.
Nee, met drie is echt een les in loslaten.
Ja. Jij binnenkort met twee, dat zal ook al iets meer loslaten.
Ja, dat vond ik ook al een... Allee, ik vind dat nu wel een aanpassing. En hij is er nog niet, dus ja.
Ik had het in het begin van de aflevering gezegd, wij werken samen met Naïef. En om het daar eventjes over te hebben, over de verzorging van kindjes, want daar komt toch ook altijd veel bij kijken, in bad gaan... insmeren, als het zonnig weer is, insmeren met zonnecrème. Allee, zijn dat dingen waar je heel veel mee bezig bent? Of laten dat ook een beetje... Want ik weet dat je ook met Naïef productjes werkt.
Ja. Ik vind het vooral belangrijk dat wij producten in huis hebben waar dat zo niet te veel brol en zo in zit. Dus Naïef...
Duurzaam. Ja, want daar hameren we die op. Hè.
Ja. Want onze kindjes hebben ook, zeker toen ze baby waren, alle drie zo heel snel... zo rode vlekken en nogal een gevoelige huid. Dus ik vind dat wel belangrijk wat je er net op smeert. Ja. Dus ja, we hebben altijd Naïef producten in huis. En zeker ook zo die zonnecrème, die gaat altijd mee.
Smeert goed, hè?
Ja.
Ik heb ook al veel geprobeerd en alles is een laag, maar die van Naïef smeert echt goed.
Ah ja, voilà. Ja, maar ik vind dat... Ja. Ik ben daar een beetje panisch over, zo, om kinderen te beschermen tegen de zon. En ik ben daar heel hard mee bezig.
Ah, zo.
Ja, nee, panisch van dat niet genoeg beschermd is, zo zeggen. Omdat, ik weet, bij Robin, mijn man, is daar te weinig voor beschermd eigenlijk. En die zijn rug heeft zo allemaal vlekjes. Ja. En daar ben ik echt zo... Bij Wolf, zo, maar bij het eerste streepje zon, doe ik al zonnecrème.
Maar dat is niet slecht, hè? Dat is heel goed.
Ja, ik vind dat wel... En gebruik jij voor... Want je hebt nu een zoontje van 6, 4 en dan 8 maanden... Allemaal hetzelfde, van bodycrème en zo? Of hebben die allemaal zo'n andere gevoeligheid? Of?
Ik gebruik eigenlijk altijd zo... Zeker voor de baby koop ik dan nieuwe producten, maar die worden dan voor de andere twee ook gebruikt. Ah, want ik denk dan, ja, wat voor de baby goed is, is zeker ook goed voor de andere twee.
Ja, dat is zo. Ah, dat is wel... dat komt toch wel bij kijken. Ik vind altijd zo in bad gaan... Ik weet niet wat jullie dat doen, maar je hebt mama's of papa's die dat elke dag doen... Maar daar kom ik dus niet aan toe, hè, om die elke dag in dat bad te steken.
Ik denk dat ook niet gezond is, eigenlijk. Dus ik doe dat sowieso niet.
Ah, voilà, oké.
Okay. Nee, de tijd.
Roei, ik durf dat bijna niet te zeggen, want hij is nu 8 maanden, maar ik denk dat hij in heel zijn leven 10 tot 15 keer in bad is geweest. Also, nee, ik heb daar heel lang mee gewacht in eerste, omdat dat ook niet echt nodig was volgens de vroedvrouw, maar de haar wordt ook niet vettig.
Oh, zalig.
Ik weet niet, die... Eet ook alleen maar melk en zo. Dus het is ook niet dat hij in de modder zit te spelen en al. Nee. Dus,
Helder wel.
Ja.
Ik weet niet of je dat weet, Sarah, maar ik denk, Helder, dat is toch zo ook een manneke dat weinig kleren wilt aandoen of zoiets. En altijd vaak buiten zit in. En soms denk ik van, maar die moet er echt al niet geschrobben om dat er allemaal af te krijgen.
Ja, veel mensen noemen die zo'n Mowgli, omdat hij liefst ook op blote voeten in een tuin. En zo, toen dat onlangs aan het sneeuwen was, dan liep hij ook in een korte broek en met blote voeten. Dus dan door de sneeuw, en die vindt niks zaliger dan zo dat voelen allemaal. Ja. Ja, die is heel sensorisch, wat dat betreft.
Misschien wel meer een badje pakken.
Ja, maar die gaat wel heel graag in bad. En soms is dat als hem zo... Soms vraagt hem elke dag om in bad te gaan. En daar proberen we dan wel niet altijd in mee te gaan. Want ik vind kinderen in bad steken eigenlijk niet zo leuk.
Ik ook niet.
dat wordt ook heel snel zo veel water uit het bad en zo.
Ja, en Wolf, want wij zijn nu in de fase, Sarah en ik, om ons zoontjes potjestraining te doen. En bij Wolf lukt dat niet goed, maar ik weet, als die van de crèche komt en ik wil die in een bad steken, die doet zijn kleren uit, en ik weet, die moet altijd plassen dan. Ja. Dus die plast altijd tegen mijn badrand of op mijn badmat. En dan denk ik, van, ga nu op dat potje zitten. Ja, hij wil het niet. En dan de laatste keren zet ik die in een bad en die plast gewoon in dat bad. En dan denk ik, van, ik kan nu toch warm, moeilijk hè? Nu met dat water over zijn kop gaan om zijn haar te wassen.
Wat denk je dat er in de zwembad gebeurt?
Ja, nee, ik weet het niet. Ja, nee, dat is waar. Ja, allee, dus ik voor mij is die in een bad doen ook altijd gedoe. Zo. En dan een keer vindt hij dat tof en dan een keer ligt hij daar te krijsen en smet hij er alles uit. En dan denk ik van, ja, hij zal toch niet zo vuil zijn als je een paar dagen dat skipt, denk ik dan.
Nee, en je staat altijd zo gebukt. Want ja, die zijn nog jong, dus je kunt die ook niet alleen in dat bad laten. Ik vind dat... Nee.
Nee. Oké, ik ben blij dat we er zelf over denken.
We zijn volgens mij jammer genoeg aan de afronding moeten beginnen. Amai, wat een zin eigenlijk. We sluiten vaak af met een tip om alles te combineren of gewoon, eigenlijk gewoon over het ouderschap. Is er zo'n ultieme tip dat je aan onze luisteraars kunt meegeven?
Ja, ik denk... En hoe dat wij het doen, is het ook effectief zo allemaal combineren door het in elkaar zo te laten overlopen. Dus we hebben niet zo ons gezinsleven dat echt helemaal los staat van de carrières. En zoals de meesten wel gemerkt hebben, ook tijdens de coronaperiode en zo, is dat echt niet evident. Maar wij proberen dat zo allemaal wel wat te integreren. Waarom, dat weet ik niet. Ik denk dat wij ook gewoon mensen zijn die niet zoveel structuur hebben en zo. Maar dat werkt voor ons. En daardoor zijn wij ook wel redelijk flexibel nog in ons werk. En de kindjes denk ik ook. Dus wij proberen dat een beetje los te laten. En zo gelijk vandaag, met nu de opname, Christophe moest dan uiteindelijk ook weg. En dan is dat wel zo even van oei, hè, want wie gaat er nu voor Roei zorgen? Maar ja, jullie vonden dat dan ook niet echt een probleem dat die hier bij zat en zo. Dus dan is dat... Er zijn altijd wel oplossingen. En ja, nu hoorden waarschijnlijk soms wat babygeluidjes en zo. Maar ja, het is een podcast over ouderschap, ja, dus dan is dat eigenlijk ook wel nog tof. Hè. Ja,
dat is keileuk. We zien graag kindjes. Ja, het is altijd oké. Okay. Nee, merci heel dat wij tot hier mochten komen.
Ja, super dat jullie tot hier wilden komen, want... Zo, helemaal, want het is West-Vlaanderen zeker?
Ja, is de studio, maar wij zelf, zij komt ook van de Kempen en ik van Kruibeek. Ja. En Bo was onze geluidsrieker van Gent, dus hij moest dus, het verste komen. Hij heeft het meeste voor gedaan. Nee, merci Eva voor het
heel gesprek, graag gedaan.
Dank je wel.
Leuk om met jullie te babbelen.
Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En volgende keer zijn we er terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan! Twenty-four-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.